voorzieningsoefeningen aan om met elkaar te zingen uit Psalm 147 en daarvan het negende vers, Psalm 147. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn koude, daar niemand die verduren zouden. Moet trein en ijs weer met elkander op zijn bevel in vocht veranderen, want waait zijn wind, de wateren vloeien, rivier en beek begint te groeien. Psalm 147. En daarvan het negende vers. In de avondstond van deze werkdag waar we nog samen zijn gebracht aan de plaatsen des gebeds, om in diepe verootmoediging van stof en assen te mogen buigen voor het aangezicht uwer goddelijke majesteit, dat het voor ons samen een wonder mocht zijn dat we er nog zijn, dat ge nog geen verleiding met ons gemaakt hebt, dat we als het slijk van de straten nog niet opgeruimd zijn, maar dat ge in uw verdraagzaamheid en in uw langmoedigheid ons leven nog hebt willen verlengen. Ge hebt in het rijk der natuur uw majesteit en uw heerlijkheid geopenbaard. Och, wat is de mens nog minder dan niet en ijdelheid. Maar och, dat we het in mochten leven, dat het alleen door de tier neden God zijn, dat we niet vernield en dat zijn barmhartigheden over ons nog geen einde hebben genomen. Ge mocht verder nog ondersteunen, sterken, zoveel mensen die de gevolgen nog moeten ervaren van wat er heeft plaatsgehad in het rijk der natuur. Sommigen ook van onze gemeente nog zonder hit in de huizen. Och, wil ze nog gedenken. En geef ons samen genade om met opmerkzaamheid bedeeld te mogen worden. De koningen der aarde die vergaderen zich tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En het is maar een tergen van God en een uitdagen van hem. En daar staat in uw woord gedurig in het laatste boek van de Bijbel, dat het overige deel, dat bekeerde zich niet. Want het zij dat het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht, zal de arme mens niet veranderen. Het is alleen de geest die levend maakt. En om nu eens een waarachtig berouw en een wezenlijke droefheid in onze harten te ontvangen dat we God vertoornd hebben en dat we niet anders dan schuld en zonde hebben en dat God in zijn verdraagzaamheid het nog komt te verlenen ook in de avond dat we hier nog samen mogen komen. We hebben zoveel moeten afzeggen in deze week, dat geen plaats hebben kon. En u hebt ons in de avond nog samen willen brengen, och dat het in uw goddelijke gunsten was. En dat het uw goedkeuren nog mocht wegdragen. En waar we van onszelf niet vermogen om nog één woord tot stichting voor te brengen. Zo arm, zo leeg in onszelf. Maar het is de geest alleen die levend maakt. En die ook verlevendigt. Zoals ge zelf uw kerk hebt toegeroepen. Sterk het overige dat sterven zou, dat er nog onderwijs vallen mocht in dit avontuur, in hetgeen wat zo noodzakelijk gekend moet worden op weg en reizen naar de eeuwigheid. de tijd is zo kort. En met terrassen schreden gaat het naar de eeuwigheid. Och, dat we beseffen mochten dat het niet gaat over woorden, maar dat er zaken gekend moeten worden die door God zelf zijn gewerkt. En daar ligt een mens van nature totaal buiten. Maar het is God die in u werkt bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Wil het gedeelte van uw woord dat we nog wensen te overdenken, nog openen en nog zegenen en nog waarmaken en nog bekrachtigen, nog bevestigen, het tot waarachtige bekering, tot ontgronding en ontdekking, maar ook tot versterking van hetgeen dat ge zelf hebt gebracht. Laat het nog eens meevallen voor een volk waar het niet meer voor meevallen kan. Zie een gunst van boven op ons neder. Gedenk ons samen, verschillende kunnen vanwege ziekte en ouderdom en zwakte met ons niet vergaderen. Gekend ze in de verschillende ziekenhuizen die geopereerd zijn en die daar nog neerliggen achter de operaties. We dragen ze op aan uw troon. En ook een gezin in bijzondere omstandigheden en in bijzondere druk. Het is uw alwetendheid bekend, och. Als met uw lieve raad bestaan mag, heren, spaar dat leven van haar die moeder hoopt te worden. En spaar ook het leven van dat kind waar ze met vrezen zijn vervuld. Och. We mochten er nog een gebedje voor krijgen. Door Gods geest gewerkt. Want gij hebt toch gezegd, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Gij hebt ook een van onze leden weer terug willen brengen, die de familie bezocht heeft in een andere staat, nog veilig geleid en op bewaard toch, dat al de tierenheden mochten vernederen en verootmoedigen. Weduwen en wezen en weduwenaars verder sterken, uw knechten bekrachtigen, en ook hem nog gedenken, die in de avond nog een enkel woord wensen spreken. De arbeid is veel en groot van dag tot dag. Maar dat we nog ervaren mochten ook in deze uren, dat het is als God is die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God elk moeten vrezen. Gedenk ons en het onze en verzoen onze misdaden in het bloed des eeuwigen testaments om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 70 en daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 70. Daal haastelijk ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren, spoed u ter mijner hulp, o Heer. Laat allen die mijn ziel belagen, beschaamd en schaamrood van mij vlien, laat die met vreugd mijn rampen zien, in hun wensen immer slagen. Psalm 70, het eerste en het tweede vers. geliefden. De zaligheid en de heerlijkheid van Gods kerk, die ligt vast in God. Niet in de mens. En ook niet in al hetgeen wat hier beleefd en wat doorleefd wordt, dat valt in ons leven allemaal erbuiten. Wanneer we in onszelf blikken, dan moeten we tot de conclusie komen dat het nooit kan en dat het nooit zal. En het is noodzakelijk, geliefden, dat we dat beide tussen de wieg en het graf voor onszelf leren kennen. Dat het niet kan en dat het niet zal. Er zijn daarom in het leven van Gods kerk en kinderen, daar zijn zoveel problemen. En daar zijn zoveel raadselen. En het wordt ook in ons leven openbaar dat God die bekeert wel mensen, maar karakters en naturen niet. Al krijgen ze hier een knak, maar die oude mens die verdorven is, die wordt nooit bekeerd. En die is altijd ten immer tegen God gekant en die staat in vijandschap maar tegen God over. Maar de Heere die heeft bij de profeet Jesaja betuigd dat hij zijn volk in beide zijn handpalmen gegraveerd heeft. En dat er muren, die zijn steeds voor hem. Ook wanneer hun leven gans en al verkeerd is. Ja, wanneer het zo ver met dat volk soms komt, dat ge zou zeggen, als nu God op het ogenblik niet wegslaat, dan zal dat wel een wonder zijn. Vanwege wat ze in de leven openbaren. Daarom, geliefden, wanneer het nooit in ons leven een wonder wordt, dan heeft God ook nog nooit een wonder aan ons gedaan. We wensen vanavond een enkel woord daarover te spreken. En dat zal zijn uit Matthäus 16, vers 22 en 23. Matthäus 16, vers 22 en 23. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkeerde, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn, tot dusverre. Gods woord, dat spreekt over drie dingen. In wat we voorgelezen hebben. Het spreekt over een bekendmaken, over een verzet en over een bestraffing. Er zijn, geliefden, drie bijzondere perioden geweest in het onderwijs dat Christus aan zijn discipelen heeft gegeven. In de 3 jaar dat hij met hen op de wereld was. In de eerste tijd van het onderwijs dat Christus heeft gegeven, heeft hij zijn discipelen bepaald in bijzonder bij zijn koninkrijk. Dat het koninkrijk der hemelen, waarvan Johannes gezegd had het is nabij gekomen, dat dat koninkrijk er nu was. En dat Christus als koning zich in dat koninkrijk zou openbaren, in de vergadering, in de toebrenging en in de bevestiging van dat koninkrijk. Het tweede gedeelte van Christus onderwijs, dat zien we dat hij de nadruk gelegd heeft op de kennis van hem als een persoon. Als de persoon des Zonen Gods, maar ook als de Zoon des mensen. Christus die heeft gepredikt. En Christus die heeft zijn prediking bevestigd met vele wonderen en met vele tekenen. Elke keer wanneer er een gelegenheid voor was, dan heeft de Heer Jezus de tekenen en de bewijzen van zijn goddelijke almacht in het publiek willen betonen. Opdat zijn discipelen ervan overreed zouden worden dat hij de Zoon Gods was, die ze ook later in het publiek moesten gaan verkondigen. Maar nu het derde part van Christus onderwijs, dat ging over zijn borgtochtelijk lijden. In het begin heeft Christus al reden over dat lijden gesproken, maar het schijnt, geliefden, dat die discipelen daar nooit naar geluisterd hebben. Dat hebben ze, met andere woorden, dat hebben ze zo ver van zich afgezet. Daar wilden ze niet aan denken en daar konden ze ook niet aan denken. Dat was voor die discipelen iets wat geheel en al tegen hen lag. Later, toen Christus gestorven is op Golgotha, toen is het openbaar geworden dat de vijanden meer van zijn dood en van zijn opstanding wisten dan zijn liefste discipel. Want ze gingen naar Pilatus en ze zeiden: die verleider die heeft levende gezegd dat na 3 dagen uit de doden zou opstaan. Dus alsjeblieft verzeker toch het graf. Eigenaardig. Dat nu de vijanden er meer van wisten en beseften dan zijn liefste discipel. En hoe korter dat het nu bij het einde kwam van Christus' leven hier op aarde, hoe meer dat hij de nadruk op zijn lijden heeft gelegd. Om zijn discipelen te overreden van de noodzakelijkheid van dat lijden. En toch, ze bleven maar dom. En het scheen dat het niet tot hen doordrong, alles wat de Heer Jezus over dat lijden tegen hen ging zeggen. Ook niet in bijzonder tegen Petrus, dat de Satan beheerd had om hem te ziften als de tarwe. Maar laat ik het zomaar noemen vanavond. Daar was de minste overneming van bij die discipelen. Als je dat alles leest in de evangeliën, daar zou je soms tot de gedachte komen: wat moet ik toch eigenlijk van die discipelen denken? Ze hadden een klaar getuigenis gegeven en belijdenis dat Christus de Zoon Gods was. Maar dat heiligdom van het lijden, dat was totaal voor die mensen gesloten. En waar zat dat nu? Wat was nu de oorzaak ervan? Heb je wel eens over gedacht, mensen? Wat de oorzaak was dat die mensen zo dom waren. En dat die mensen zo weinig ervan beseften. Eigenlijk totaal er niks van beseften. Dat zat hem daarin dat de kennis van de deugden Gods en inzonderheid van de gerechtigheid Gods, dat die kennis zo vaag was en zo gering was. Maar wanneer vanzelf Gods volk eens terug zal denken in de eigen leven, dan zullen ze wel tot de conclusie komen dat ze die discipel niet gaan verwerpen, maar dat ze zullen beseffen in wat een conditie, in wat een toestand dat die discipelen voor de eigen verkeerd hebben. Om maar een enkel ding te noemen. We lezen bijvoorbeeld in Jeremia 2 dat de Heere zegt: ik gedenke der weldadigheid uw jeugd, de liefde uw ondertrouw, toen ge me nawandeldet in de woestijn. Dat gaat over de tijd dat de Heere met zijn volk begonnen is. Dat gaat over de tijd van de eerste liefde. Dat gaat over de tijd dat er niets te zwaar is, dat er niets te heet is en niets te koud is, maar over de tijd dat alles kan. De tegenwoordig in het algemeen gesproken, wanneer je over de standen van het zielenleven gaat spreken, dan is over het algemeen daar geen besef meer van. Het is wel erg dat we dat zeggen moeten, maar dat onderwijs, dat is zo ver weg. En er is weinig bediening van God en Heilige Geest. Want ook zelfs dat verkeer in de eerste liefde, dat is zelfs in de toebrengen van Gods volk in onze dagen o zo bedekt. Het is alles zo onder een schaduw. Ik heb wel eens gehoord, jaren is dat ook gelegen, maar dat er eens een dominee op de preekstoel zei in zijn preek: wie heeft lust de Heere te vrezen? En dat er een man opstond, die zei ik. Ja. Die zei ik. Die man die stond daar zo in voor zichzelf, dat er niet zwijgen kon. Als het gebeurt in onze kerk op het ogenblik, dan zouden er vele mensen zeggen, die man die is zeker niet goed bij zijn hoofd. Ja, werkelijk. Wij hebben dat ook in onze bediening wel eens gehad in het begin. Nu hoor je daar bijna niet meer van. Maar ook in het begin, dat we op een zondagavond in een gemeente spreken over Hebreeën 11, die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En er zat een man achter in die kerk, 's morgens was er niet geweest, 's middags was er niet geweest, want alles lag ondersteboven. Ik kon niet meer geloven dat er ooit wat van God in zijn hart geweest was. Zo moedeloos. Maar voor de laatste keer, de laatste diensten, kwam het ook nog aan sloffen. Ja. De Heer had die man er gebracht. Zelf had men niet gekomen. Maar de Heer die bracht. En het was een man die was uit een herberg, uit een taveren door God geroepen. En door God bekeerd. En hij had zo in dat leven geleefd, maar na 9 of 10 maanden ging dat leven wijken. En toen kwam hij in zichzelf terug. En vanzelf als een mens in zichzelf terugkomt, ja, dan wordt alles een vraagteken. Daar zou het wel ooit waar geweest zijn. Zou God wel ooit naar me omgezien hebben? Zou het mijn verstand niet geweest zijn? Mijn gevoel niet geweest zijn? Dan komen er zoveel dingen naar voren, mensen. En we liggen zo tegen de grond hoor. Want dat duurt niet zo lang. Bij een huichelaar niet. Maar bij dat ware volk die liggen zo tegen de grond. En ik wist van die man niet af. Heel niet. Heel niet. Maar ik moest daar preken s'avonds en dingen zeggen. Waar ik heel niet over gepraktiseerd had. Maar wat zo van de hemel maar in mijn hart kwam. En op den duur kwam ik terecht daar, bij dat volk dat het niet meer bekijken kan. Bij dat volk dat denkt dat ze de eigen bedrogen hebben. Bij dat volk dat denkt dat het nog een eeuwig omkomen is. En ik zei zo in mijn preek s'avonds, Misschien zitten er van die mensen hier die om raad vragen, die om raad verlegen zijn. En wat voor raad zou ik nu die mensen geven? Dan zou ik die mensen de raad geven om maar terug te gaan naar de wereld. Om maar terug te gaan naar de herberg. En daar staat die man, die staat op in de kerk. En met zijn handen naar boven, die zei dat nooit meer. Dat nooit. En een ontzag in die kerk s'avonds. En een indruk. En wat een bewogenheid was er. Oh, dan denk ik wel eens, heren, zou je het nog wel eens ooit willen geven? Zou je het nog wel eens ooit willen geven? Dat er nog eens zoiets naar voren komt. En God die heeft dat die avond voor die man gebruikt. Om weer terug in dat leven te brengen. En om de keuze weer te vernieuwen. Ja. Ik heb die man ook vaak later ontmoet. Hij is nu al lang in de eeuwigheid. Maar vaak ontmoet. En aan het praten, het vloog er zomaar uit. He. Ja. Werkelijk hoor. En lief hoor. Ja. God was toch zo lief. He. Ja. Wat vanzelf, wat van God is, daar gaat het erin. En als het niet verhoort, dan blijf voor je borst ook zitten. Dat is vanzelf, ja. Ja. En vanzelf, mensen, als nu de Heere verder met zijn volk doorgaat, dan staan ze net zo beteuterd te kijken. Beteuterd. Ja, misschien een Zeeuws woord, ik weet het ook niet. Maar dan staan ze zo raar te kijken. Dat ze zeggen waar dat op uitdraaien moet. En waar dat terecht komen zou. Omdat een mens niet weet. Oh, gemeente, gemeente. Een mens die weet niet hoe dat hem bekeerd moet worden. Geloof ik. Die weet niet hoe dat hem bekeerd moet worden. En zolang het een tweet gebeurt er niks. Maar als een mens het niet meer weet, dan is God daar om het een mens te gaan leren. Ja. En werkelijk die discipelen, die hebben niks anders gedacht als om in dat gevoelige leven door te gaan en voor te gaan. En dan eenmaal zo te gaan sterven. En al maar meer van de gemeenschap met die Christus in de hart te hebben. En in zijn tegenwoordigheid te verkeren. Daarom toen Christus zei, Johannes 16, het is u nut dat ik heen ga. Ze begrepen er ook niks van. Nee. En je leest ook niet dat ze zelfs behoefte hadden om erin onderwezen te worden. Mensen, het is van begin tot het einde een eenzijdig werk Gods. En hoe langer dat Gods volk op de weg naar de hemel is, het schijnt dat ze hoe langer hoe dommer worden. En hoe langer, hoe onwetend. En we hebben gedacht hoe verder dat we zo op den duur helemaal volleerd zouden wezen. Dat hebben we gedacht. We hebben gedacht, oh straks, dan weten we alles. En nu komt een mens aan de weet dat het niet weet. Nee. Maar nu staan die lieve regeltjes daar in Psalm 25. Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effere des Heeren. Wie hem nedervalt de voet, die zal van hem zijn wegen leren. De Heere Jezus die gaat zijn discipelen onderwijzen in de noodzakelijkheid van zijn lijden en van zijn sterven. En de Heere Jezus die doet dat op een zachte wijze. Want dat het hun een schok zou geven, dat heeft de Heere Jezus wel beseft. Want die wist van hoe danige geest dat die mensen waren. In de mind, in de verstand, zat een aards koninkrijk. Werkelijk hoor. En wat was de inhoud van dat aards koninkrijk? Om niet langer meer een arm mens te wezen, maar een rijk mens en een voornaam mens te wezen. Want als Christus nu ze van die Romeinen zou gaan verlossen, maar die kwam vanzelf om ze van de zonde te verlossen. Maar dat ze nu van de Romeinen zou verlossen, dan zouden zij het eerst aan de beurt zijn om in dat koninkrijk wat te worden. Kan je begrijpen? Nu hij zal dus maar in Nazareth gezworven en in Capernaum en aan de zee van Tiberias en geen cent in de portemonnee. Ja, zo ging dat heen. Maar als nu Christus koning zou worden in Jeruzalem, oh, dan zou er leven toch zo anders wezen. Dan zou zulke rijke mensen worden. Ja. En vanzelf, daar heb je mensen verloren voor. Want je moet rekenen, mensen, om nu de meeste tijd van je leven, ik hoop dat je het allemaal volgen mag vanavond ook, want het is maar een enkel woord uit mijn hart. Maar om het er nu eens mee eens te worden, dat we door zo'n weg naar beneden moeten, om daar het mee eens te worden, daar is goddelijke genade van nodig. Oh ja. De Heere die zegt bij Numeri, ge zult mijn afbrekingen gewaar worden. Mijn afbrekingen. Ik las van de week nog de gebeden Davids des zonen van Isaï hebben einde. Ik dacht gelukkig een David. Want als David aan het eind met zijn bidden komt, dan gaat Saul nog beginnen. Ja. Tegenwoordig zouden zeggen, ja, dat maak jij er weer maar bij. Ja, dan zouden zeggen, dat staat er niet in de Bijbel. Hey. Maar dat volgt erop vanzelf. Want als ik met mijn gebed niet aan het eind kom, dan heeft het gebed van die grote koning en van die grote hoge priester, dat heeft geen betekenis. En ik heb wel eens een oude hoefende man horen zeggen vroeger. Die zei, oh jongen, mijn gedachten worden korter. Mijn briefjes die worden korter. En mijn gebedjes die worden korter. En er blijft zelfs geen lust meer over. Loop je dat mis? Daar blijft zelfs geen lust meer over. Nu kan je wel begrijpen dat die taal, dat die door vele mensen niet meer gezocht wordt. Nee. En dat vele mensen zeggen, oh, Daar zou je toch eens ellendig van worden. Om naar zo'n taal te moeten luisteren altijd. Maar jongens en meisjes, kinders, het is niet anders hoor. Dat is de zaak. Ja. Want ik zal de blinde leiden. Door de weg die ze niet geweten hebben. En door paden die ze niet bewandeld. En dan zal ik de duisternis tot licht. En het kromme tot recht. Ik de Heer doe al deze dingen. En ik zal ze niet verlaten. Want daar staat er dat ze benauwd wordt en bevreesd dat hij ze verlaten zou. Ja. Als ze nu als een mens worden, zoals de staf van David in Psalm 119, als een uitgedroogde hart, dat er niks meer over is. Alle sappen eruit. Wat moet God met zo'n mens u gaan beginnen? Ja, dan kan zijn werk aan verrichten. Want dan zou zo'n ontledigde mens en ziel, die wordt uit de volheid van Christus bediend met genade voor genade. En die zijn vatbaar voor de fontein. Die springt tot in het eeuwige leven. De Heere Jezus die moet gaan sterven. Dus betekent dat dat een gedwongen is om te sterven? Nee. Maar de Heere Jezus die wil sterven. En waarom wil de Heere Jezus sterven? Omdat dat de wille van zijn vader is. Want door de dood moet Christus naar het leven. Door de hel moet hij naar de hemel. En door de vernedering naar de heerlijkheid. Daar ben je drie stukjes. En u zou wij van het leven in het leven willen. Maar dat doet de Heer niet. Nee, een mens die moet de dood in. Die moet de dood in met zichzelf. En die moet de dood in met alles wat van hem is. Daarom wordt een lederen zak in de roodmes. Waar al de sappen uitgaan. En dan komt door dat punt. Het kan niet en het zal niet. Maar dan is juist Gods tijd. Dan is het Gods tijd, mensen. Ja. Als ik dat nu maar eens bezien kon. En als ik dat nu maar eens geloven kon. Ja. Maar daar heb je de verborgenheid. Nee. Daar ligt nu de verborgenheid. En achter het leven ligt de dood. Achter de dood ligt het leven. En achter de hel ligt een engel. En achter de vernedering de verheerlijking. Maar ze moeten ene planten met Christus worden. In de gelijkmaking zijns doods. Opdat ze het ook zullen zijn. In de gelijkmaking zijner opstanding. En nu kom ik tot mijn tweede punt, het verzet. Daar staat hier en Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Dat is wat geweest, mensen. Dat Petrus, de Heere Jezus, bij zijn armen nam. En dat die Petrus, de Heere Jezus, begon te bestraffen. Zou die man wel ooit ware liefde gehad hebben? Die brandde ervan. Die brandde van liefde. Daar ga ik niet zeggen vanuit. Die brandde van liefde. En nu had die man wel genade. En die had wel liefde, maar die had geen licht. Dat is heel de zaak. Misschien zit er vanavond hier ook nog een arm schepsel. Die zegt, ik denk toch wel eens dat ik nog een kruimeltje liefde heb. Maar ik heb geen licht. Ik heb geen licht. En ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe dat het moet. Petrus die neemt de Heere Jezus en die gaat hem bestraffen. Ja, we staan hier vanavond voor een heel eigenaardige zaak. En ik had toch lust, als dat preek niet lang wees vanavond, maar ik had toch lust om er wat van te zeggen. Al is dat maar een paar woorden. In datzelfde kapitel hier, dan heeft de Heer Jezus aan die Petrus gevraagd, maar wie zegt gij dat ik ben? Nee. En dan zegt Petrus uit de volheid van zijn gemoed, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Een eerlijke belijdenis. En wat is dan het antwoord van de Heer Jezus geweest? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Dus nu het ene ogenblik, dan gaat Petrus verklaren wat de Vader uit de hemel hem geopenbaard heeft. En het andere ogenblik, dan wordt Petrus een spreekbuis van de duivel. Een spreekbuis van de duivel. Kunt ge dat nu begrijpen? En dan in tijd van enkele minuten zomaar. Van enkele minuten. Ik zou eens wat vertellen, mensen. Als je in je leven nooit met jezelf in de war hebt, dan ben je een vreemdeling van God. En van het leven dat uit God is. Maar als je nu elke keer in de war hebt, hij nu elke keer in de waarheid. Daar zei de oh God, nu weet ik het niet. Nu weet ik het niet. Die spoedige omwisseling en verandering in het leven van een mens en in het leven van Gods kinderen. Hoe dat nu mogelijk is. Het ene ogenblik spreken wat de Vader geopenbaard heeft. En het andere ogenblik het vergif van de duivel uit zijn keel. En het was nog een verzoeking voor de Heer Jezus ook hoor. Het was nog een verzoeking. Aan Petrus die zegt, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Nee. Petrus zou zeggen, uw Vader in de hemel, die beheert dat niet voor u. Die zoekt dat niet voor u. Die wil dat niet voor u. Zou dat nu de wil van je hemelse Vader zijn, dat je moet gaan sterven, dat je gekruisigd zou worden? Oh nee, Heere wees u genadig, dat zal u geen zins geschieden. Het heeft het lijden van Christus verzwaard. Wat Petrus daar doet. En wat Petrus daar zegt. Want dat het lijden van Christus, al was de Zoon Gods, zwaar geweest is, dat is klaar genoeg, mensen. Want hij was ook mens. En naar zijn menselijke natuur, dan was hij beangstigd. En dan was hij bevreesd. Lees dat maar in Hebreeën 5. Waar de apostel Paulus daar zo duidelijk van betuigd heeft. Die in de dagen zijnes vleeses gebeden en smeken tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterk roepen en tranen geofferd hebbende. En verhoord zijnde uit de vrezen. Dan krijg je een inzicht. Hoe dat Christus als de zoon des mensen. Tegen dat lijden heeft opgezien. En dan in Johannes 11. Johannes 12. Dan staat in het 27e vers. Nu ben ik ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. En nu gaat Petrus nog een strik spannen voor de Heer Jezus. Door te zeggen, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Nee, het moet die weg niet op en het moet die weg niet in. En het moet die weg niet door. Dat zal u geen zins geschieden. Petrus die wou naar de hemel. Zonder de verheerlijking van het recht. En de Heere zegt bij de profeet Jesaja. Sion dat zal door recht verlost worden. Niet door gezicht. Maar door recht verlost worden. En er wederkerende door gerechtigheid. En nu zou een mens met zijn goede gestalten en indrukken en openingen. Nu zou een zoon naar de hemel toe willen. Maar hij moet de dood ermee in. Hij moet met alles de dood in. Hij moet een onvruchtbare vijgenboom worden. Die tot de wortels verdord is. En waar nooit geen hoop meer van is. Zo. Dat hem van zijn eigen bekjes gaan walgen is. Dat hem van gaan walgen. Dat hem benauwd is dat zijn vrouw vandaag of morgen zou zeggen. Oh man, je moest er maar mee ophouden. Want het is elke keer zelf, dat kan ik wel horen. Het is elke keer maar zelf. Ja. En de ene keer wil je nog een beetje moeier maken als de ander. Maar het is aan van je leven. Ben je daar benauwd voor of niet? Ben je er nog benauwd voor? Dat staat niet zo goed hoor. Nee, maar daar ben je er benauwd voor ben je. En... ik zou er nog wat bij willen zeggen vanavond. Je moet maar niet proberen om het anders te doen ook hoor. Oh, je moet maar niet doen, proberen om het anders te doen. Want de Heer weet wel wat een huichelaar ben. Ja. Want die kent je hart hoor. Die kent je hart en je gedachten. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Och, nu moet een ziel die moet gaan zuchten om een zucht. En die moet gaan bidden om een gebed. Werkelijk, Heere, daar zal u geen zins geschieden zijn. Ach, ja. Een strik voor de Heer Jezus. Een verzoeking voor de Heer Jezus. Zoals we dat samen nog zingen uit Psalm 106, het 8e vers. Maar zij vergaten scheren werk, ze stelden hun God een perk. Ze wilden, daar heb je het, ze wilden in hem niet berusten. Maar durfde in de wildernis ze macht beproeven door hun lusten en het hunkeren naar Egyptisch dis. Psalm 106, het 8e vers. Staat er in hem niet berusten. Ze dachten dat ze beter wist als de Heer Jezus. Ja. Ze willen die weg niet in. Maar de Heer Jezus die zegt dat er geen andere weg is. Hij moet veel lijden van de ouderlingen. En van de overpriesters en van de schriftgeleerden. En gedood worden. En ten derde dagen moeten opgewekt worden. Ja. En u kan je wel begrijpen mensen. Nu was Petrus. Die was in de weg van ontdekking nog niet ver gevorderd. Want hij was nog niet gekomen bij de ouderlingen en overpriesters. En schriftgeleerden. Daar was ze nog niet gebracht. Nee. En er zou een terecht moeten komen. En er moeten we allemaal terechtkomen. Maar het is een vernedering. He. Oh, het is zo'n vernedering. En er is geen andere weg, mensen. Als om ontdekt te worden aan onze vijandschap. Tegen de weg van vrije genade. En om ingewonnen te worden voor die weg. Dat de mens zijn hoofd eens op de blok zal leggen. En dat het zal worden uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat dat terecht zijn loop zal moeten hebben. En dat ze door uw gerechtigheid verhoogd zullen worden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Wat een woord, he. Ga weg achter mij, Satanas. Ja, toch mensen, er is wel een diepe betekenis aan de grondslag. Dat Petrus, zoals ik reeds zei vanavond, de spreekbuis was van een duivel daar. Maar toch dat eeuwige wonder, dat de Heer Jezus zegt, ga weg achter mij. Dat de Heer Jezus hem niet terugstuurt, maar hij moet achter Christus aan. Maar wegsturen, dat doet hem niet, nee. Hij stuurt dat dwaze volk niet weg. En dat onwetende volk en onkundige volk. Ze mogen met al de ellende en met al de gebrek, ze mogen toch bij hem blijven. Want hij heeft ze in beide zijn handpalmen geraveerd. En hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En dat wordt nu voor Gods volk een wonder. Dat ze niet weggestuurd worden, maar dat ze achter hem gezet worden. Achter. Dus hij neemt er geen afscheid van. Maar wel zegt de Heer Jezus, gij zijt mij een aanstoot. Je bent een hindering in mijn weg, om de wil van mijn vader te volvoeren. Je spant een strik voor me. Och, Petrus, Petrus. In plaats dat je eronder valt, in plaats dat je het overneemt, in plaats dat je zegt, Heere, zo moet het, omdat het des vaders wil is. Maar gij zijt mij een aanstoot. Want ge verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Dus er wordt hier een onderscheid gemaakt in die tekst tussen de dingen die God zijn en de dingen die der mensen zijn. En wat zijn nu de dingen Gods? Dat Christus moet lijden en sterven. Zoals hij later gezegd heeft tegen de Emmaushangers. En moest de Christus dan niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat was van eeuwigheid bepaald. Dat was van eeuwigheid besteld. En dat is door al de rollen van de profeten is dat bevestigd geworden. En dat moet ook in ons hart waar worden in ons leven. De noodzakelijkheid van de dood van Christus. Maar daar ligt ook in opgesloten de noodzakelijkheid van onze dood. Want we moeten de dood ook in. En dat is nu de zaak, mensen, waar alles zich tegen verzet. Een mens die zou een vlakke weg naar de hemel willen hebben. Een mens die zou tot aan de dag van zijn dood willen tekenen voor gevoelige genade. Aangename toestand. Maar een verdoemeling en een verwerpeling, dat is er niet bij. Nee, dat is niet wat de mens beheert. Gij verzint niet, Petrus, de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. En je spreekt ook niet anders als wat van een mens is. En wat opborrelt in het hart van een mens. En van zijn verstand. Je wil het allemaal bekijken. Maar je moet begrijpen, Petrus, dat Gods recht dat moet zijn loop hebben. Want als Gods recht zijn loop niet zou hebben, dan zou God geen God meer blijven. En God die moet God blijven. En nu door inwinnende genade moet de mens daarvoor ingewonnen worden in zijn leven. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Mensen, dat betekent hier vanavond dat ons verstand dat moet opzij. En ons verstand dat moet eraan, zodat de mens het niet meer weet. En als het nu in ons leven zo ver mag komen dat we het niet weten, dan weet God het nog. Dan weet God het nog. En dan zal het ervaren worden wat er staat in Psalm 25. Dat de verborgenheden des Heeren, die zijn voor degene die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. En nu is maar de vraag, geliefden, voor een iegelijk van ons wat we daar nu van kennen en wat we daar nu van weten. Als je zou zeggen, ik ben aan het einde van het onderwijs, dan zou ik zeggen, mensen, wat treurig toch. Oh, wat treurig. Als je zou zeggen, ik heb soms hoop, dat kan begin mag wezen om onderwezen te worden, dan zou ik zeggen, dat is Bijbels. Dat is Bijbels. Want we moeten van het begin door God geleerd worden en door God onderwezen worden. En dat volk van God, dat zal tot aan de dag van de dood aan die lippen blijven hangen waar genade op uitgestort is. En die zullen tot de dag des doods zal er gebed zijn om door God geleerd te mogen worden. En om door de Heere geleid te mogen worden. En om in een rechte weg met God verzoend en bevredigd te worden. Zitten er nog in mijn midden vanavond die vandaag nog gevraagd hebben om door God geleerd te worden? Zitten er hier in ons midden nog die zeggen, oh God, ik heb wel eens gedacht dat ik het wist, maar ik weet het nog niet. En staat de vraag wees of ik het ooit zou weten. Maar alsjeblieft, zou u me willen leren? Zou u me door uw geest willen onderwijzen in de wegen Gods? In die wegen waar God op het hoogste verheerlijkt wordt en een zondaar op het diepste vernedert. Christus zei tegen Petrus, ge zijt mij een aanstoot. En nu zijn we met al onze godsdienst en met al ons verwaande wijsheid, zijn we niet anders dan een aanstoot voor Christus. Dat is al wat we zijn. En nu voor een mens die voor God mag worden wat hem is, wordt het een wonder dat God hem niet wegstuurt. En wordt het een wonder dat God hem niet afsnijdt. En wordt het een wonder dat God hem nog laat leven. En dat bij ogenblikken dat er dan nog eens een onderwijsje vallen mag voor de ziel. Niet elke dag hoor. Oh, er gaan zoveel dagen door mensen. Daar moeten ze ook de avond, die is er weer. En het is niks geweest. Er is niks gebeurd. Nee. Ja, dan gaan we toch wel slapen weer. Gaan we nu maar eens niet konden slapen meer. En daar waar die poorten mochten liggen en wakende bevonden, de tijd dat we hier nog zijn in de wereld. Maar och gemeente, de mens is zo lusteloos en zo betrekkeloos en zo indrukkeloos, dat er moest zeggen, oh God, zou er wel ooit zo'n mens op de wereld geweest zijn. Ja. En nog eens, wat we vanavond gezegd hebben, het zal een wonder moeten worden dat God naar ons omziet. En het zal een wonder moeten worden dat God ons niet wegstuurt. En een wonder moeten worden dat God het niet zat met je wordt. Maar dat zijn oog nog over je open mag blijven. En u hebben die discipelen, die hebben onderwijs gekregen door bittere wegen. Want ze hebben hem allemaal verlaten. Ben ontrouwe mensen geworden. En ze hebben de trouw beloofd. Want ze zeiden, we zullen met u blijven, met u gaan. We zullen u niet verlaten, maar ze hebben allemaal in de steek gelaten. Allemaal. En dat moet hier van binnen ook ingeleefd worden. Allemaal. En natuurlijk kan je dat nu voor God wordt, mensen. Dan kan je niet begrijpen dat God nog in je leven terugkomt. En dat de Heer nog aan je wil denken. En dat is soms zo onverwacht en ongedacht. Dat nog in je hart komt. En dat hij je nog vernedert. En dat hij je inwint en overwint. Om de weg te gaan die hij u wijst. Verenig mijn harten tot de vrezen van uw naam. En zal nu Christus lijden en sterven. Rechtwaardij voor ons krijgen. Dan moet Gods recht in onze zielen verklaard worden. En aan dat recht kunnen wij geen voldoening geven. Nee, geen kwadrantpenning betalen. Maar dat is alleen in een ander, dat is in Christus. Die de pers alleen getreden en iemand van de volken die was met hem, getreden in zijn toorn en vertrapt in zijn grimmigheid. En als we nu nog nooit er wat van geleerd hebben, mensen, dat we dan vanavond eens naar huis mochten gaan. En zeggen, Heer, alsjeblieft. Zou je me er nog eens wat van willen leren? Zou je me uit genade nog eens een onderwerp willen maken voor het voorwerp? En dat het nog waardij mocht krijgen voor mijn zielen. In leven en in sterven. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord dat we in zwakheid nog gesproken hebben, och, wil het nog bedouwen met uw eeuwige geest. En wil uw aangezicht in gunst over de gemeente en over damesdragers en over de ouders en kinderen nog genade doen lichten. Verblijd onze zielen nog door uw daden. Ook in de aanstaande rust, als uw woord gelezen zou worden. O, geef lust en liefde om onder dat woord nog te verkeren. En nog kracht om het allemaal uit te dragen. En dat uw naam nog verheerlijk mocht worden van onder jong en oud, klein en groot. Dat gewoon nog weer terugbrengen mocht en ook sterken. In die andere gemeente tot een arbeid die wacht en roept. Vervul ons met de vrezen Gods het beginsel van alle ware wijsheid en dat om Jezus willen. Amen. Het derde van Psalm 69. Psalm 69. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, ter legerscharen verwachten. Het is het derde van Psalm 69. ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Mrs. Dole is stil in de hospitaal. Ze is wat beter nou, het ogenblik. En Mr. Jan Dole was gisteren geopereerd, de zoon. En Mrs. Van Kempen is geopereerd en very well, zover. En Mr. Warmenhoven is geopereerd en is ook vanzelf stil in het hospitaal. De volgende week woensdag zal het, zo de Heer wil, middag zijn, 9:30, 3:30 en 8:15. En dinsdag no Bible class.